In de verwarring waarin je misschien leeft, bedacht ik zo hier zijnde vanmorgen, wat mogen we een hoop zegeningen tellen. We baden er vanmorgen al eventjes voor, afgaand aan dit samen zijn, de vrijmoedigheid, waarmee we toch een gitarist hebben gevonden die frank en vrij wil spelen en wil zingen en ons meeneemt. Ja, jouw vrijmoedigheid, Jan, weet je, je gaat er gewoon bij staan. De vrijheid ook waarvoor gedankt werd, waarmee we hier samen mogen komen. En heel mooi, het bijzondere waarin we dan mogen vooruitkijken naar een wederkomst van Jezus Christus. En dat in de realiteit, dat we daar in alle vrijheid naartoe mogen leven. Dat is een beetje het begrip waar ik vanmorgen rondom met jullie wil circuleren. Want volgens mij hebben wij mensen ontzettend veel behoefte aan vrijheid. Paulus heeft daar ideeën over. We lezen er zo meteen uit Romeinen 3 van. Maar wij Nederland, volgens mij, snakken wij, hunkeren wij naar vrijheid. Als we even terugkijken naar vorige week. Waarin een partij voor de vrijheid hoge ogen heeft gegooid. En de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie daar toch ook nog aardig in meedeed. Ik heb even zitten kijken in hoeveel Holland heeft 37% gestemd op de PVV. Ja, tenzij de krant liegt, dat doet hij wel eens. Maar, en het Westland 33%. Ja, dus en toen hoor ik van de week toen iemand, weet je, die snapte dan niet, uitspraak van een ander, hè? Dat als je gelooft, als je christen bent, dat je dan voor de PVV kan stemmen. Ik denk, ach weet je, in elk mens zit iets goeds en in, ook aan mij valt wat aan te merken. Dus voorzichtig zijn met oordelen. Maar ik maakte wel het op, Nederland hunkert naar iets wat vrijheid geeft, vrijheid brengt. Maar wat is dan die specifieke vrijheid? Heel luisteren naar de PVV, die wil vrijheid van migratie, vrijheid van woningellende, dat je weer gewoon je kinderen ook een huis kan gunnen om in te wonen. Vrijheid van de Europese Unie en dan ja, gevaar voor de bestaanszekerheid. En dat brengt ons wel weer bij, terug bij de kern, denk ik, waarom wij mogen geloven. Want dan heb je het rondom over bestaanszekerheid, maar ik vrees een andere bestaanszekerheid als die we dan in die Partij voor de Vrijheid vinden. Paulus heeft het over vrijheid. En zoals ik zei, we gaan zo dadelijk uit Romeinen 3 lezen. Ik lees eerst een paar versen uit Galaten. Galaten 5, voor de snelle vinders. Want daar schrijft Paulus ook al iets over vrijheid. Die zegt, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrijspel te geven. Maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest en wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Nou, zo dadelijk gaan we dan ietsje dieper in op wat Paulus dan bedoelt met vrij zijn. Maar hieruit waarschuwt hij ons alvast, als je denkt dat je vrij bent, als je je vrij voelt, het is geen vrije brief om dan maar te doen en te laten wat je zelf goed denkt. Laat de geest daarin meedoen. En dan gaan we ontdekken dat we vrij komen van de wet. Want dat gaat Paulus zo dadelijk benadrukken als ik het met jullie ga lezen. Paulus die zegt, het geloof in Jezus Christus, dat is wat je een vrij mens maakt. Blijkbaar doet het geloof in Jezus iets met ons beklemd, bekneld, vastzitten. Misschien wel een claim telkens op ons gelegd worden door de tegenstander van God. Dat ons ja, klem zet. En dan zegt Paulus, nee, geloven maakt je vrij. En hij schrijft dat aan de Romeinen, aan de gemeente in Rome. Een gemeente van gelovigen, volgelingen van Jezus. Waarvan een deel afkomstig is uit het Joodse geloof. En een ander deel ja, zeg maar geen achtergrond of een andere afgoderij. In ieder geval uit de heidenen, zo wordt dat dan genoemd. En dan gaat Paulus uitleggen, in het eerste deel van die brief aan de Romeinen, aan die gemeente in Rome, zegt hij, er is niemand, maar dan ook werkelijk niemand, die leeft zoals God dat van ons verlangt. Anders gezegd, iedereen leeft zondig. En Paulus is daar glashelder is, er is maar één maatregel op de zonde, één straf. En dat moet je bekopen met de dood. Nou, ik denk als je, ik weet niet hoe het voelt, maar ik kan me voorstellen als je in de gevangenis zit en je hebt doodstraf over je heen uitgesproken gekregen, dat je je werkelijk geen vrij mens meer voelt, dat zelfs het leven je ontnomen wordt. En zongen wij net in een lied, u bevrijdt en geeft leven. Hoe mooi is dat dan weer? En Paulus vindt het dan ook nodig om uit te leggen wat die straf is, wat zonde is, want pas als je bedenkt en beseft de situatie waar je je in begeeft, dan pas kan je bewust worden van de narigheid, van de ellende waar je je in bevindt en jezelf afvragen, wil ik hierin blijven? Vind ik het wel goed zo? Of ga ik eraan werken om daar uit te komen? Dus het is eigenlijk wel goed dat Paulus ergens de vinger op de zere plekken legt, dat wij mensen zondig zijn. Maar dat is niet het laatste woord. Daarna komt hij met een mooie boodschap. In verhouding tot God staan we schuldig. Je hebt het jezelf aangedaan door je te laten verleiden. Maar laat je door God bevrijden, want God is een mensenredder. En dat is een belofte waar Paulus over schrijft. Als wij lezen in Romeinen 3, vanaf vers 19. Dan schrijft Paulus, wij weten dat de wet in alles wat hij zegt, spreekt tot degene die onder de wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom geldt geen mens voor hem als rechtvaardig door de wet na te leven, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan niemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die naleving eist? Nee. Door de wet van het geloof. Ik heb u er immers op gewezen dat de mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de andere volken? Zeker ook van de andere volken, want er is maar één God. En hij zal zowel besneden als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. Stellen we door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, we bevestigen de wet juist. Vers 22. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En het tweede deel van vers 26. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Zouden we tegen elkaar mogen zeggen, lieve mensen die leven in de vrijheid in Christus. Ik denk dat er heel wat van ons hier in het verleden wel een keer voor zijn of haar geloof is uitgekomen. Ik denk aan een moment van dopen, omdat je naar verlangde gedoopt te wilde worden. Misschien heb je, afkomstig uit een andere traditie, dat je ooit wel eens het geloof beleden hebt, dat je een openbare belijdenis van het geloof hebt gedaan. Volgens mij zei ik de vorige keer al, ik kom heel veel mensen tegen die dat niet meer in een geloofsgemeenschap delen, uiten, maar die dat elders doen, thuis of wat dan ook. Want die zeggen, je kan prima buiten de gemeente, buiten de kerk omgeloven. Ik geloof heus wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar in hoeverre voelen wij ons ook werkelijk vrij om voor ons geloof uit te komen? Kijk, hier denk ik dat het in de grote mate van veiligheid, dat het niet gek is dat je dat durft te zeggen. Ik ben altijd reuze benieuwd als je naar buiten loopt en de mensen weten dat we hier als gemeente zijn samengekomen en de Heer de lof hebben toegezongen en ze staan ons buiten op te wachten en ze vragen je op de man, de vrouw af, wat heb je nou gedaan binnen en waarom doe je dat dan? Wat dan ons lukt te vertellen? Ik mag in de Lier werkzaam zijn. En zijn we vorige maand gestart met een gespreksgroep en die heet ook naar het doel ervan. Ik durf te zeggen dat ik geloof. Omdat ik persoonlijk vind dat we steeds meer verlegen zijn geraakt in woorden vinden bij wat je gelooft, bij waarom je gelooft. En dat je een ander niet hoeft te vertellen van, ja, maar de Bijbel zegt het zo, maar dat je uit jezelf durft te zeggen van, en dit is wat ik van God heb ontvangen door mijn geloof. En dit is waar God mij in geraakt heeft. En ik weet zeker, ik ben ervan overtuigd dat hij dat voor jou ook bedoelt. En dat we zo vanuit ons geloof dat we kunnen delen. Dus de uitgangspunten zijn dan ook van die gespreksgroep. Ik durf te zeggen dat ik geloof. Het is niet gek dat ik geloof. Het is niet gek wat ik geloof. En toen zat er ook eentje bij in de gespreksgroep die zei van, ja, maar Gert-Jan, ik weet eigenlijk nog niet zo erg. Ik twijfel of ik nog wel geloof. Dus toen hebben we die derde er ook maar naartoe gevoegd. Het is ook niet gek als je twijfelt of je wel of niet gelooft. Om toch met elkaar weer te gaan ontdekken, hoe ga ik woorden geven aan wat ik zo moeilijk vind om te uiten, mijn geloof. Want misschien staat het woordje mijn intussen wel centraal in plaats van geloof. En vinden we het zo moeilijk om dat nog met woorden aan anderen duidelijk te maken. Paulus niet hoor. Paulus geeft wel handvatten als hij het heeft over geloof. Als we het hebben over het geloof waar Paulus over spreekt, is het heel duidelijk, dat is netjes afgebakend. Hij zegt, het geloof waar ik het over heb, dat is het geloof in Jezus Christus. Glashelder. Staat er eentje centraal in ons geloof. Specifiek dan nog, zegt hij, het gaat er ook eens een keer over het verlossingswerk van Jezus. Dus dat je ook daar in gelooft. Dat is wat centraal staat, zegt Paulus, in het christendom. Christendom is dan wel weer een begrip van daarna, maar dat is wel hoe Paulus het duidt. Paulus gaat dan uitleggen, Jezus, zegt Paulus, dat is de Zoon van God. Het is de Messias, het is degene die verwacht werd. Degene waar Jan het er net over had, die in september zou komen volgens sommigen, maar die volgens ons nog, en ook volgens de Joden gelukkig, gaat komen. Die belofte, daar houden we ons aan vast. Het is die Zoon van God die ons bevrijdt van schuld die wij hebben opgelopen door ons eigen gedrag. Door wat ik niet goed gedaan heb, door wat ik fout gedaan heb, door wat ik gedacht heb misschien wel, door wat ik heb nagelaten. Het is die Jezus die de enige weg is tot bevrijding, omdat wat hij heeft gedaan ons losmaakt van die straf die eigenlijk hoort bij de schuld die wij eigenlijk verdienen. Want hoe zat het ook alweer? Op zonde hoort straf. En die straf is de dood. En dan is Jezus gekomen om ons daarvan te verlossen. En met die opdracht is Paulus op reis gegaan. Zelf ooit een keer na Damascus nog als christenvervolger. En vanaf dat moment was hij volgeling van Christus. En probeerde hij de mensen uit te leggen hoe goed dat is. Waarom je er goed aan doet om te geloven. En Paulus heeft zo'n groot geloof, zo'n groot vertrouwen in die Jezus, dat hij bereid is om zichzelf te geven. Romeinen 1 vers 16 geloof ik, voor dat geloof schaam ik mij niet. En later, ik wil naar Rome toe, want ik vind dat ik daar moet getuigen. Koste wat het kost, al kost het mijn leven. Waar leidt het geloof in Jezus toe? Waar wil het ons naartoe brengen? Nou, dat geloof in Jezus, dat wil je vergeving geven voor wat ik net noemde, voor wat we misdaan hebben in ons voorbije leven. En hoe mooi is het dat die vergeving ook geldt voor wat we nog gaan misdoen in wat er komen gaat. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Op grond van je geloof, van je vertrouwen in de Heer Jezus, is God degene die jou tot een rechtvaardig mens maakt. En dat vind ik zo tegenstrijdig, weet je. Ik met vol mijn gebreken, en dat er dan toch een God is die zegt van, maar ik rechtvaardig jou. In mijn ogen zie ik jou als een rechtvaardig mens. Vind ik zo bijzonder dat God zo naar gelovige mensen wil kijken. En dan, waarom? Omdat God ernaar verlangt om ons mensen weer dicht bij hem in de buurt te kunnen hebben. God is uit op verzoening. Ja, en dan wil hij ons toch schoonwassen van al onze onreinheid om ons weer met hem te doen verzoenen. Dus ieder mens zondigt. Elk mens heeft vergeving nodig. En het is, ja, het klinkt haast eenvoudig om die vergeving te mogen ontvangen. Dat is waarde hechten aan wat Jezus heeft gedaan. Aan wat Jezus heeft gezegd. En dat in je hart willen sluiten als het ware. Ja, en als je dan zover bent, als je de vrijheid in jezelf voelt, ga dat dan ook maar van delen. We hebben het gekregen om niet. Vanuit die bijzondere grote gedachte, die alomvattende gedachte dat Jezus ons uitlegt, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Mooie gedachte om Advent ook mee in te gaan. Dat is de reden waarom Jezus hier naartoe moest komen. Genade, die komt uit Gods liefde. En ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen in onze omgeving, en ze zitten dus niet hier, en ze zitten ook niet in andere kerkgebouwen, maar steeds meer mensen in deze tijd behoefte hebben aan een boodschap als deze. Weet je, dat je je als mens weer aanvaard mag weten. Dat je je als mens ook gezien en gehoord mag weten. Dat je aandacht krijgt vanuit de liefde van een ander. Ik zeg graag, God door ons heen naar de ander toe. Het punt is alleen dat heel veel mensen ons niet weten te vinden. Maar dan komt wel de uitdaging. Weet je, hoe was het ook alweer? Als de berg niet naar Mozes toe komt, moet Mozes maar naar de berg gaan. Als die mensen niet naar hier komen, zullen wij naar die mensen toe moeten mogen gaan. En dat vraagt ook wel weer een portie vrijmoedigheid. Want als we dat kwijtraken, als we minder goed worden in relaties, dan willen we alles gaan vastklemmen in regeltjes. Om de verhoudingen die er zijn in het land maar in stand te houden, om met elkaar om te kunnen blijven gaan. Bedenk wel weer een regel om een of andere uitwas te voorkomen. Want we kunnen elkaar niet meer vinden. We kunnen elkaar in relaties niet meer ontmoeten en het samen oplossen. En ja, dan krijg je die rijdende rechter of meester Frank Visser die doet uitspraak. Het is om naar te kijken, om van te smullen, maar om nou te zeggen dat je er zo van opknapt. Ik geloof in relaties boven regels. En Paulus schrijft over regels. De Joodse wet. In die wet staan regels voor het Joodse volk. En de meest bekende, en die hebben we ons ook toegeëigend, dat zijn wel de 10 geboden. Maar er staan er nog zo'n stuk of 613 omheen. Ja, die kennen we dan weer niet. Die zijn voor ons min of meer onbekend. Maar zo zie je maar dat ook het Joodse volk, ja, regels kreeg om toch die samenleving met elkaar, om die onderlinge relatie en dan eigenlijk nog die relatie met God te laten groeien. En dan zegt Paulus in die Romeinenbrief gewoon frank en vrij, weet je, lieve mensen, het lukt je toch niet. Er is geen mens die eraan kan voldoen. Erger nog, je bent gewoon zondig. Elk mens is zondig. Maar wat zien we dan? God kiest voor de relatie. Om het goed te maken, houdt God niet vast aan die 1613 regels en aan die 10 regels alleen. Om het goed te maken, stuurt hij zijn zoon naar deze wereld. Om met onze relatie aan te gaan. Want wij hebben een relationele God. Die ook wel snapt dat juist in de relatie lukt het mij om vergeving aan te reiken. Om aan heling te werken. Om het te verzoenen. Dat lukt niet met steriele regels. En dus laat God zijn zoon komen. En laat hem niet alleen komen, maar offert hij hem ook nog eens op voor ons. En het klinkt vanzelfsprekend, maar als je er natuurlijk diep over nagedenken, snappen we er werkelijk niks van. Ja, in die tijd, weet je, toen werden offers gebracht, omdat gedacht werd dat je met offers weer de boel kon reinigen, de boel kon vereffenen, een soort van zand erover. Maar je eigen zoon geven, om het goed te maken met ons, zand erover. Dat denk je toch niet bijna, dat bedenk je toch niet. Maar daar is God wel op uit. Zijn bloed aan het kruis is ervoor bestemd om jou en mij vrij te maken van waarvan wij onszelf niet vrij kunnen maken. Oftewel, wij worden bevrijd en op grond van geloof mag je zeggen, je bent bevrijd. Paulus benadrukt dan ook, het gaat om geloof. Geloof in de eerste plaats, vertrouwen in die Jezus. Vertrouwen in God. En geloof is dus niet gebaseerd op goede werken. Geloven komt niet voort uit goede werken. Nee, de goede werken komen, als het goed is, uit het geloof voort. Kijk, Jacobus legt in zijn brief wel heel sterk de nadruk op goede werken. Maar lees dat wel vanuit de context van het geloof. Door het geloof ontvang je vergeving. En ben je in de ogen van God een rechtvaardig mens. Dus niet in de eerste plaats onze werken, maar ons geloof. Geloof in Jezus Christus maakt je tot een goed mens. En dat is het antwoord op het verlangen van God om u en jou en mij te willen redden. Die geboorte van Jezus Christus is voor elk mens bestemd. Alleen de uitwerking ervan, ja, daar zullen de gelovige mensen het van ondervinden. Zij die waarde hechten aan wie God is. Want dat verlangen van God om zich met de mensen te verzoenen, dat gaat naar iedereen uit. Alleen ja, ik bedenk ook wel eens, hoe moet je van iemand eisen om die van jou te laten houden, als er geen houden van in zit? Weet je, hoe kan je nou iemand dwingen om iemand van iemand anders te laten houden? Dus ik snap God wel als hij zegt van ja, er moet wel een verlangen uitkomen ook vanuit de mens zelf naar hem toe. En dat hij niet gebaat is bij gedwongen liefde van ik eis van jou, als je het niet vanuit je eigen wil doet, vanuit je geloof doet. Heel bijzonder en dat raakte me diep. Eind oktober stond een artikel in het Nederlands Dagblad. Misschien heb je het gelezen van een moeder, wiens zoon soldaat was op die bewuste 7 oktober. Soldaat in het Israëlische leger. En dat hij dus op die dag de Israëlische burgers probeerde te beschermen van die aanvallen van Hamas. En dat haar zoon dus sneuvelde daarbij. En wat zegt zij dan tegen die Palestijnen? En dan citeer ik een stukje uit het ND. Ik reken jullie de acties van Hamas niet aan. Ik hoop dat deze tragische situatie onze volken op de een of andere manier toe zal aanzetten om eindelijk respectvol naast elkaar te leven. Zodat er geen ouders meer zijn, Israëli's of Palestijns, die om hun zonen moeten rouwen. En ik las daar zo erg sterk in dat zij het verlies van haar zoon als een soort offer wilde beschrijven. Als dan nog maar datgene eruit gehaald zou worden dat mensen respectvol met elkaar leren omgaan. En dat we vanaf dan niet meer om elkaars kinderen hoeven te rouwen. Haar zoon benoemde zij als een offer. En ik lees er heel erg sterk in dat zij juist uit is op verzoening, op herstel van relaties. En toen dacht ik, wat zij eigenlijk verwoord is volgens mij wat God ten diepste ons wil aanreiken. Weet je, kap nou eens met elkaar naar het leven staan en probeer het te helen. Wat moeten we dan doen met al die regeltjes die beschreven staan in Gods woord? Vraagt Paulus ons af. Is het zinloos? Ben je daar dan helemaal vrij van? Nou ja, Paulus geeft zelf ook het antwoord, dus mocht het een overhoring zijn, het antwoord wordt je gegeven. Zeker niet. Ze helpen ons juist, als het goed is, om vanuit het geloof goed te doen. En dan ook te laten zien hoe God graag wil dat wij met andere mensen omgaan. En allemaal samengevat in dat ene grote gebod waar Jezus woorden aan geeft. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staan. Het is hoe Jezus het zelf samenvat in één grote uitspraak. En dan vind ik het nog steeds spannend, mag je weten. En waarom vind ik het dan zo spannend? Wat gebeurt er met die mensen die niet in Jezus geloven? Worden die dan niet gered? En wat dan als je niet in Jezus gelooft, maar wel goed doet? Ben je dan een slecht mens? Ik denk dan bij mezelf, Gert-Jan, wees maar voorzichtig in het denken in oordelen. Laat dat in de eerste plaats maar aan God over. Misschien een beetje een zwakte bot, maar ik stoei daar best wel mee. En zeker ook als ik Johannes 3, vers 16 en 17 en dan 18 en 19 er nog bij zou halen. Ik heb morgen een uitvaart van een 100-jarige meneer. En die stond erop dat in de uitvaart Johannes 3, vers 16 klinkt. Nou, ik heb voorgesteld om daar vers 17 bij te doen. Heb ik de familie voorgesteld. En u mag best weten, bij 18 en 19, dan ervaar ik wel een drempel. Zeker ook als ik bedenk dat de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, weet je, die hebben het met geloof niet zo op. En waarom vind ik het dan spannend? Nou, met de regel, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar kunnen we wel mee leven. En het vers wat erop volgt ook. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dat klinkt heerlijk. Maar dan gaat Jezus wel verder. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En die vind ik dan best wel spannend. Ja, het spannend in de zin, voor mij is het wel helder. Maar hoe vertaal je dat juist als je aan wil sluiten, als je relatie wil maken met mensen die niks met die Jezus hebben? Ik ken een mevrouw, die werd laaiend woest. Toen vers 16 ze werd aangereikt en ze zelf in haar Bijbeltje verder ging lezen. En dus vers 18 en 19 tegenkwam. Weet je, hoe durf je om daarmee te komen? En tegelijkertijd staat er onverbloemd. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Nou, dat is dat stukje wat ik dan wel weer spannend vind, hoe dat te duiden. Ik sprak een keer een moeder. Een oudere moeder. En die zei ook, Gert-Jan, als mijn zoon niet in de hemel komt, weet ik niet of ik daar wel wil zijn. Ik vond hem heel aangrijpend, maar ik geloof dat ik hem wel kon begrijpen. En dat zijn ook wel de dilemma's, weet je, met het gemak waarmee ik zeg, als je gelooft ben je bevrijd, op grond van Jezus daden en jullie geloof. Maar de Bijbel is soms ook weer niet zo eenvoudig als dat we hier met elkaar delen. En toch, daar wil ik wel van uit blijven gaan. Ik denk als we een relatie gaan leggen met mensen over het geloof, dat we eerst maar wel moeten beginnen met het goede van het geloof, het positieve in het geloof. En dat dit dan als een soort waarschuwing mag gelden, weet je, hou vol, hou vast. Blijf in die God geloven en blijf van daaruit ook je werken doen. Zo wel. Want laten we ook niet gaan zwijgen en het alleen voor onszelf houden. Dan denk ik, zoals je jonge kinderen begint met het geven van melk, zo moet je maar op zijn tijd steeds meer wat vaste voedsel gaan geven als je denkt dat de tijd daarvoor rijp is. Dat is de uitnodiging. Zullen wij doen waar Jezus ons toe oproept? Uit liefde voor hem, uit liefde voor God, beginnen met onze naaste liefde hebben, dat blijft een opdracht. En dat is denk ik ook wat Paulus bedoelt met het goed doen uit geloof. En laten we eerlijk zijn, op die plekken waar wij het misschien niet verwachten, maar waar mooie dingen gebeuren, kan het zomaar zijn dat Gods geest al vooruit werkt. En dat hij daar al wel bezig is. En dat onze bijdrage dan zou kunnen zijn dat wij benoemen wat we daar zien plaatsvinden. Ik weet niet of ik het hier wel eens eerder als voorbeeld heb aangehaald, maar dat je bijvoorbeeld bij de voedselbank, ik vind het zo mooi dat mensen daar vrijwillig hun tijd in steken om er voor anderen te zijn, om voor anderen iets te doen, om ze te helpen in hun nood. En dan zou ik daar gerust durven zeggen, weet je wat jij doet? Dat vind ik zo mooi om te zien. Dat je belangeloos, dat je er voor een ander, voor je naaste iets doet. Ik ken toevallig iemand. En die zei wel eens, weet je wat je voor je naaste doet, wat je voor de minste onder ons doet. Dat heb je voor mij gedaan. Dat is een uitspraak van Jezus. En misschien heb je niks met Jezus, maar in jou zie ik eigenlijk Jezus aan het werk. Ik vind dat zo gaaf wat ik jou zie doen. En het dan laat voor wat het is. En dan weer de ruimte geeft. Zoiets, weet je, dat daar waar wel goede werken gebeuren, dat we erop kunnen wijzen dat het misschien ook wel vanuit Gods werk, vanuit het werk van de Heilige Geest geboren is. Uitdagend, ik denk het wel, maar ook daarin hebben wij een keus in alle vrijheid. Wat hebben we er nu aan om in vrijheid te mogen leven van die regeltjes? Nou, ik denk dat beklemmende, dat het geloof ons vrij stelt, dat onze toekomst geborgen is. Maar ik denk ook dat het ons helpt, dat we vanuit ons geloof, vanuit die basis waarop we mogen staan, Gods vertrouwen. Dat als je zelf dingetjes hebt, die je liever geheim wilt houden, waar je dus eigenlijk aan vast zit, die jou een soort ballast opleggen, omdat je er niet vooruit durft te komen. Terwijl, hoe bevrijdend mag het werken? Als je daarvoor uit durft te komen, dat je gewoon je tekorten erkent, dat je gewoon je zondebeleid uitspreekt naar degene toe die het betreft. Wat voor vrijheid dat mag geven, omdat je af bent van het geheim en van de last die daarop drukt. En misschien ook nog wel, ik vond het mooi Jan dat je hem even aanhaalde, ook van de last die Satan ons op wil leggen. Omdat als we ervoor uitkomen voor onze tekorten, voor onze fouten, ja, dan worden we misschien wel, en vul het maar in. Ik denk dat dat de claim is die Gods tegenstander op ons legt. Van blijf jij nou maar lekker zondig doen, want dan probeer ik je wel een beetje bij God vandaan te houden. Dus ook uitkomen voor je tekorten, dat bevrijdt. En zo mogen wij in die vrije keuze die wij hebben, Gods liefde ook uitdelen in deze wereld, nadat je het beantwoord hebt aan hemzelf in de eerste plaats. Anderen ervan deelt. En daarom adviseert Paulus dan ook. Geloof en blijf geloven in wat Jezus Christus voor jou hebt gedaan. Blijf geloven in die liefde van God, want het is die liefde die ons bevrijdt en die je een geliefd mens maakt. En van daaruit, breng het maar in de praktijk. Met handen en voeten, met vallen en opstaan. Ik zeg altijd maar zo, als wij kijken naar kleine kindertjes die voor het eerst hun stappen zetten, dan tellen we de stapjes die gemaakt zijn. En als er iemand thuis komt en je kan zeggen, joh, weet je hoeveel stapjes die al gemaakt heeft? Dan zeggen we niet, joh, hij is vandaag 6 keer op zijn bek gegaan. Nee, hij heeft de eerste keer 3 stapjes en de volgende keer 5 stapjes en daarna wel 10 stapjes en toen liep hij van de tafel naar de stoel. In dat enthousiasme, weet je, laat ons maar struikelen als wij praten over ons geloof. Maar weet één ding, als je er niet over praat, struikel je nooit. Maar als je er niet over praat, zul je ook nooit leren stapjes te nemen. En als je durft uit te komen voor je geloof, dan vraag je achteraf wel eens af van, had ik dat niet beter kunnen zeggen? Ja. Maar dat is dan je leerpunt voor de volgende keer. En ik geloof dat Gods geest daar dankbaar gebruik van gaat maken. Dus in alle vrijheid, gun jezelf ook groeiruimte. Ga aan Gods hand. En laten we zomaar uitkijken naar het geboortefeest van Jezus Christus, wat voor ons een impuls mag zijn van, en daarom geloof ik, en daarom deel ik het graag met jou. Amen. Ja, iedereen...